Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. En maandelijks ga ik Allard Amelink in gesprek met Paul Schendeling, een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven na de Groei. En we nemen steeds een belangrijk thema uit die maand onder de loep. En dit keer houden we eigenlijk het verhaal van postgroei zelf eens kritisch tegen het licht van de actualiteit. Want is dat verhaal van leven na de groei niet eigenlijk veel te pessimistisch? De laatste tijd horen we heel veel positieve berichten over het klimaat. Zo was er in 2023 6% minder uitstoot ten opzichte van 2022. En het boek van Hannah Ritchie, Not the End of the World, kreeg heel veel aandacht. Het verscheen afgelopen januari. En zij zegt ook, we moeten niet zo somber zijn. We zijn die eerste generatie met perspectief op een duurzame planeet. Kortom, moeten we niet een stuk klimaatoptimistischer zijn. Maar dat straks. Eerst, Paul, mooi dat we hier samen weer zitten.
Ja, leuk.
En we starten natuurlijk elke keer met ook iets heel positiefs. Namelijk iets moois wat jou is opgevallen of geïnspireerd heeft rondom het thema leven naar de groei. En wat is dat deze keer?
Nou, wat mij geïnspireerd heeft, dat was iets wat ik aantrof in de supermarkt, wat ik nog niet kende. Het heet Johnny Cashew. Een zakje met cashewnoten.
Allereerst al complimenten voor deze woordspeling,
ja,
inderdaad.
Dat is een hele leuke naam. Doet een beetje denken aan Tony Chocoloni. Ik denk dat het ook een variant is met een, gewoon om een leuke naam te bedenken.
Johnny Cashew, ja.
En ik was op het idee gekomen omdat ik een van de ondernemers achter Johnny Cashew sprak. Dat was echt gewoon heel leuk. Hij had mij benaderd van, hij zei van, ik zie dat je veel bezig bent met eerlijke waardeketens en eerlijke handel. Zullen we eens een keer sparren? En hij vertelde hoe hij in Tanzania aan de slag is gegaan om de omrijscashew uit de wereld te helpen.
De omrijscashew?
Ja, de omrijscashew, dat is de cashewnoot die in Tanzania van de bomen geplukt wordt. Die dan omrijst via het Verre Oosten, China en Vietnam, om daar gepeld te worden. En dan via dus die hele lange omweg bij ons in de Albert Heijn belandt.
Nou ja, en hoe lost hij dat op? Hoe lossen zij dat op? Door de pellet te doen in Tanzania zelf?
Ja, en dat is waar ik altijd blij van word. Er zijn nu steeds meer van dit soort initiatieven. Het is eigenlijk ook weer een extra stap naar fair trade. Iets waar ik sowieso al best wel
fair
enthousiast
chain
over ben. Ja, en het heet fair chain.
Ja,
en fair chain is eigenlijk de opvolger van fair trade. En fair chain wil zeggen dat je behalve dat je probeert om de mensen die aan het bron van de waardeketen zitten, dus die bijvoorbeeld de primaire grondstoffen oogsten of die de cashewnoten oogsten, dat je die een eerlijk loon geeft, maar dat je eigenlijk een stap verder gaat en zegt, we gaan ook zorgen dat we de vervolgstappen, die eigenlijk nog veel meer waarde toevoegen en die dus ook veel meer inkomsten kunnen opleveren, die gaan we ook in dat land van herkomst uitvoeren.
Ja, mooi. Johnny Cashew.
Johnny Cashew. En het verhaal is sowieso mooi. En wat ik er sowieso hoopgevend aan vind, is dat dus na koffie en chocola, want daar zijn nu allerlei fair chain varianten van, nu ook cashewnoten. Ik hoop eigenlijk dat dit ook een bredere beweging wordt die gaat oprukken in de supermarkt.
Ja, luister vooral ook onze aflevering over chocola, waar we uitgebreid nog verder ingaan op fair chain en wat dat inhoudt. Dan nu naar het onderwerp van deze maand. En dat is dat er een hoop positief nieuws is in de afgelopen periode rondom het klimaat. Ik zei het net al, 6% minder uitstoot in 2023 in Nederland ten opzichte van 2022. En de totale uitstoot lag daarmee 34% lager dan in 1990. Fantastisch. En daarmee zijn we ook fantastisch onderweg naar het doel van 55% daling in 2030. De positieve berichten stapelen zich op. Het FD kopte wanhoop niet, we kunnen de klimaatcrisis oplossen, naar aanleiding van een interview met Hannah Ritchie over Not the End of the World. En vorig jaar schreef de correspondent, zelfs optimisten zijn nog te pessimistisch. Schone energie wordt spotgoedkoop. Ja, is dus dat hele leven na de groeiverhaal niet veel te negatief? Vertrekt het niet vanuit een te pessimistische analyse? Hebben we niet meer behoefte aan gewoon een positiever verhaal? Paul, allereerst zie jij ook deze positieve wind waaien. Herken je dat steeds meer eigenlijk tractie krijgt?
Nou, ik herken zeker dat een positieve wind voor heel veel enthousiasme kan zorgen en dat mensen in beweging zet. En dat is misschien ook het eerste wat ik zou willen zeggen, namelijk de postgroeibeweging, in ieder geval zoals wij die in Nederland hebben neergezet, vanuit Postgroei Nederland, is een positieve beweging in dat opzicht dat we een heel positief alternatief neerzetten. Eigenlijk alleen al de titel Er is leven na de groei straalt eigenlijk ook al een beetje dat optimisme uit van er is een alternatief en we kunnen dat met elkaar doen als we daarvoor kiezen. En ik merk inderdaad dat het echt mensen in beweging zet. Vervolgens kun je dan ook je nog gaan afvragen, waar natuurlijk ook een beetje de vraag over gaat, is er ook wat betreft het oplossen van het klimaatvraagstuk in het huidige economisch systeem ook reden voor optimisme of niet?
Ja.
Dat is weer een hele vraag op zichzelf. En daarover zie ik in mijn omgeving nog niet heel veel optimisme, eerlijk gezegd.
Oké, okay. Want ik merk inderdaad wel dat het een beetje verwarrend werkt. Inderdaad zo van, goh, het kan wel. Je krijgt zo'n gevoel van, de oplossing ligt eigenlijk toch wel binnen handbereik. Dat zit wel een beetje mij in ieder geval aan het twijfelen. Klopt het dus wel dat we zo ongelooflijk hard aan moeten trekken? Mogen we daar eigenlijk niet wat relaxter over zijn? En ik merk ook dat sommige politici ook al gelijk daartoe verleid worden. En denken, ah, zie je wel, het komt vanzelf goed. Je zegt dus, het zit fundamenteel toch nog steeds niet goed, zeg maar. De analyse blijft hetzelfde, de probleemanalyse.
Ja, nee, ik denk inderdaad dat de probleemanalyse niet wezenlijk is veranderd. Tegelijkertijd, en daar heb ik ook wel oog voor. Ik heb daar trouwens ook voor dat boek van Ritchie verscheen nog een blog aangeweid. Zijn er wel onderliggend positieve ontwikkelingen. En het is wel goed om die te zien en ook te benoemen. Dus de blog die ik schreef, die ging over drie hele positieve verrassingen. Het ene was dat eigenlijk de groei van hernieuwbare energie tussen 2020 en 2030 echt flink aan het accelereren is. Dus we gaan richting een verdubbeling in 2030. En als je dan bedenkt dat we dat dus eigenlijk in 5 of 6 jaar gaan doen, ja, dat is wel een enorm tempo waarmee dan hernieuwbare energie verdubbelt. En daarachter zit een hele positieve tendens. Namelijk dat vooral de groei van zonne-energie op dit moment wereldwijd gewoon heel hard gaat. Dus dat
ja,
is,
en dat is dus een beetje die correspondentkop van, eigenlijk gaat het een stuk beter nog dan we hadden verwacht.
Dat is iets waarvan je inderdaad aantoonbaar met goede argumentatie kan zeggen, dat gaat beter dan alle voorspellingen die hiervoor hebben aangegeven.
En je zei, er zijn nog 2 andere trends die positief waren in die blog die je had gemaakt?
Ja, 2 andere trends zijn dat zeer waarschijnlijk zowel het kolengebruik als de CO2-emissies mondiaal gaan pieken in 2024. Dat is de laatste voorspelling van het Internationaal Energieagentschap. Ik vind dat best een serieus te nemen club. Ze hebben echt heel veel data en ook heel veel dashboards waarin ze gewoon real-time monitoren hoe gaat het nu met en de energievoorziening, maar dus ook met de uitstoot. En dat is eigenlijk voor het eerst, want ik volg het al best wel lang, dat ze met zo'n prognose kwamen van waarschijnlijk gaat voor het eerst, letterlijk dus decennia, het kolenverbruik niet meer toenemen na 2024.
Ja, maar je zegt pieken, dat klinkt negatief, maar het is meer dus van, dat is de piek en daarna gaat er een daling in zitten. Zo bedoel je het.
Ja. Nou ja, dat van die daling is trouwens nog onzeker, dus daar moet je
stabilisatie
weer mee oppassen. Het zou ook een plateau kunnen zijn. Dat is natuurlijk dan waar weer de critici misschien ook wel terecht voor waarschuwen. Maar in ieder geval, ja, het kolenverbruik gaat waarschijnlijk pieken. En, misschien nog wel belangrijker, ook de mondiale uitstoot gaat waarschijnlijk, ondanks dat het ook sinds Parijs 2015 eigenlijk nog bijna 10 jaar op rij is gestegen nog, waarschijnlijk ook in 2024 pieken als het mee zit.
En de derde positieve trend?
Nou, de derde positieve trend is eigenlijk een onderliggende trend. Namelijk, de eerste 2 trends hebben een achterliggende oorzaak. En die oorzaak is in 1 woord China. Daar hebben we trouwens in de podcast in een van de eerdere afleveringen ook kort over gehad, bij de aflevering over
Dubai.
Ja. En ja, het is wel echt ongelooflijk wat er in China gebeurt. En je zou kunnen zeggen, de enorme groei van zonne-energie, maar ook het pieken van het kolenverbruik zou niet kunnen zijn gebeurd als China niet veel meer inspanningen zou zijn gaan plegen wat ze nu laten zien. Ik ben daarom ook speciaal een onderzoeksinstituut gaan volgen die de ontwikkelingen in China nauwgezet bijhouden. Ik volg dat nu ongeveer 1.5 jaar met een wekelijkse update. En ik val eigenlijk toch iedere week weer achterover wat ze daar aan wetgevende maatregelen nemen. Wat ook het hoogste gezag in China nu continu predikt. Dus ook gewoon inclusief president Xi. Die gewoon ook regelmatig, zowel op nationale als internationale fora, zijn groene ambities kracht bijzet. Nou, ze hebben dus ook nog in de grondwet laten opnemen dat ze een ecologische beschaving willen zijn. Dat laat wel heel erg zien dat het ook menens is daar. En ja, aangezien ze ook zo duidelijk hun voornemens uiten, mag je er ook wel enige hoop uitputten van, hey, dit is de grootste uitstoter ter wereld. En ze zijn wel echt heel serieuze maatregelen aan het nemen om de uitstoot terug te dringen.
Ja. Zijn dit ook de redenen een beetje dat die positieve wind nu zo waait en dat er zoveel positieve klanken klinken? Is dat een beetje op basis van deze trends?
Ja, stiekem wel, want de optimisten wijzen op de CO2-grafieken. En als je naar de mondiale CO2-grafiek kijkt, dan zouden eigenlijk die 3 redenen die ik net noem, die liggen daaraan ten grondslag. Dus dat is zeker, denk ik, de achtergrond daarvan. Je zou nog eentje trouwens kunnen toevoegen, dat is de groei wereldwijd van het aantal elektrische voertuigen. Maar je zou hem ook weer onder de derde reden kunnen scharen, want ook daar geldt. Dankzij China, en eigenlijk volledig dankzij China en niet dankzij de rest van de wereld, is er een enorme stijging van elektrische mobiliteit gaande. En dat zijn eigenlijk de onderliggende oorzaken dat dus inderdaad in veel landen nu de uitstoot naar beneden gaat.
En als je dan kijkt naar de totale analyse, zeg maar. Je zegt, ja, dit zijn de highlights, de krenten in de pap, de positieve dingen. Welke bredere trends zie je wel daaronder nog? Is dat inderdaad een topje van de ijsberg van alles wat goed gaat? Of zijn dit toevallig een paar goede uitschieters?
Dit zijn gewoon eigenlijk de positieve dingen die, vind ik, benoemd moeten worden. Omdat ze ook echt anders zijn ten opzichte van de prognoses van een paar jaar terug. Ja, en zo is okay. Wel hoe ik er zelf naar kijk. Van,
ook wanneer echt een trendbreuk
valt,
dus echt.
Ja, wanneer valt het op? Dat is als het echt anders is dan je verwacht op basis van de trend. En dit zijn wel de dingen die ook mij hierin opvallen. Het is inderdaad wel heel goed om, als we het nu even tot klimaat beperken. Straks is het trouwens een heel belangrijke reden om het niet tot klimaat te beperken. Maar dat even tezijde, als we het tot klimaat beperken, zou je eigenlijk veel breder moeten kijken dan dit. Als je volgens het IEA, dus dat Internationaal Energieagentschap, naar het vraagstuk kijkt, zou je naar 47 variabelen moeten kijken. Mm-hmm. Om even een greep uit te nemen, zodat de luisteraar een enig idee heeft. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld energieefficiëntie, over gedragsverandering, over CO2-transport en opslag, over windenergie, natuurlijk ook over zwaar vrachtvervoer, dus niet alleen maar over personenauto's. Het gaat over methaanemissies. Het gaat over de verwarmde omgeving of de gebouwde omgeving en de verwarming daarvan. Het gaat over staal en cement, dus de grote brokken waar heel veel energie in opgaat. En dan als je dat hele rijtje bij elkaar zet in een dashboard.
47 klokjes dus die op groen of op rood of op bruin staan.
Eigenlijk inderdaad allemaal stoplichten. Die drie kleuren hebben inderdaad, rood, oranje of groen. Dan staan er op dit moment twee op groen.
Oké, dat is natuurlijk minder positieve score. Ja.
Eerlijk gezegd, laat dat ook meteen zien dat het goede nieuws, wat ik ook zie en herken, dat ook wel echt waarschijnlijk het meeste goede nieuws is wat er is. Dus dat, de twee stoplichten die bij de IEA op groen staan, zijn zonne-energie en elektrische voertuigen.
Ja.
En alle andere stoplichten staan op rood of oranje.
En rood en oranje betekent dat ze in absolute zin niet kloppen of dat de trend ook niet goed is?
Dat gaat over de trend. En de trend die we moeten halen, dat is wat het IEA noemt het pad naar netto nul. En ze hebben dus heel gedetailleerd in kaart gebracht van wat is er tot 2030 nodig om het pad naar netto nul te lopen. En daar hebben ze dus de stoplichten op gebaseerd. Ja. Dus ze hebben als het ware een optimaal pad. En dan trekken ze de lijntjes daarnaast wat er onderliggend daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld voor het optimale pad moet, dat was een voorbeeld uit de eerdere podcast, moet bijvoorbeeld energiebesparing en het tempo daarvan moet twee keer zo snel gaan. Ja. Nou, dat stoplicht staat dan bijvoorbeeld op oranje. Om dat pad te halen hebben we gedragsverandering nodig. Want we zullen echt anders moeten omgaan met energie bijvoorbeeld. Nou, dat stoplicht staat op rood. Nou, en zo heb je al die aspecten die samen opgeteld ervoor zorgen dat we het pad wel of niet gaan halen.
Ja, je zegt, dit is nou het klimaatdeel, zeg maar. En je zegt, we moeten sowieso ook groter kijken. Dat is eigenlijk nog een tweede kanttekening die erbij plaatst.
Ja, dat is eigenlijk het grotere onderliggende probleem. En misschien ook nog goed om nog één ding over klimaat op te merken. Van, stel, je zou, je kunt natuurlijk naar stoplichten kijken. En dan weet je van, we zitten nog niet op het pad naar netto nul. Maar wat je dan nog niet weet is, ja, hoe erg is het dan?
Ja.
En ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat de meeste schattingen voor de opwarming, met inbegrip van alle toezeggingen die zijn gedaan, die liggen nu tussen de 2,5 graad opwarming en 3 en een beetje graden opwarming. Als we het hele pad van het IEA zouden halen,
dan zouden alles op groen zou staan, zeg maar.
Als alles op groen zou staan en we zouden alles halen, dan zouden we net iets boven de 1,5 graad uitkomen, maar wel echt nog ruim onder de 2 graden uitkomen. En als je de toezeggingen van Dubai erbij neemt en die zouden allemaal waargemaakt worden, wat trouwens een heel groot twijfelpunt is, dan zou je op ongeveer 1,8 graden nog kunnen uitkomen. Hmm. Maar dan zouden we dus echt alle gedane toezeggingen ook moeten waarmaken.
Ja, ja, en ook, dus dat is ook gewoon qua, ja, dat is gewoon onrealistisch eigenlijk.
Ja, dat
moet alles goed vallen, zeg maar, en moet iedereen de volle bak voor gaan.
Ja, dus dat is niet waarschijnlijk. Dus
nou, onder de 2 wordt eigenlijk een moeilijk verhaal.
Eigenlijk onder de 2 is eigenlijk al best onwaarschijnlijk. Dan zou er echt nu inderdaad heel veel gas bijgegeven moeten worden. Dan hangt het nog meer af van China en de VS, de twee grootste uitstoters. Maar goed, in de VS is natuurlijk ook niet heel veel reden voor optimisme nog. En wat dat betekent, daar moet je trouwens ook heel goed bij de interpretatie stilstaan. Dus daar moet je als optimist ook niet aan voorbij lopen. Want eigenlijk alle inschattingen van de effecten van opwarming, die worden continu naar boven bijgesteld. En dat is eigenlijk ook weer zorgwekkend.
En dat is een voortschrijdend inzicht gewoon. Van dat ze ontdekken, 1,8 betekent eigenlijk deze impact. In plaats van een wat lager ingeschat risico.
Ja, dus eigenlijk bijvoorbeeld de mate van meer extreem weer en overstromingen en hittegolven en dergelijke bij een bepaalde mate van opwarming, dat moeten ze telkens naar boven bijstellen. Hmm. Dus dat is best erg. Maar ook misschien dus het punt waarop tipping points optreden.
Ja.
Dus je ziet toch dat in die klimaatwetenschap, misschien ook vanwege alle kritiek die er in de afgelopen decennia is geweest, zijn ze heel voorzichtig met hun stellingnames. En dat betekent eigenlijk twee dingen. De opwarming tot nu toe is veel sneller gegaan dan elk model hiervoor had aangegeven. Dus we zouden nu eigenlijk nog lang niet bij de 1,5 graad opwarming moeten zitten. Maar daar zitten we nu echt al bijna tegenaan. Dat is veel sneller dan verwacht met deze mate van uitstoot. En het tweede is dus dat bij die mate van opwarming de effecten telkens weer erger blijken te zijn dan gedacht. Dus dat betekent eigenlijk dat ook dat een abstractie als misschien halen we de 2,5 graad nog, dat we ook ons beeld daarvan echt moeten bijstellen. Dat we ons echt heel serieus zorgen moeten maken wat 2,5 graad betekent. Dus daar moeten we ons echt ook heel erg van bewust zijn.
Ja, en wat zijn dat dan voor effecten? Bijvoorbeeld de permafrost die dan loskomt en daar dan allerlei gassen weer uit vrijkomen. Ja. Zulke dingen moeten we aan denken.
Daar moet je inderdaad aan denken. En dat zijn dus de tipping points die vanaf 2 graden gewoon tot de mogelijkheden behoren. En als we nu al zo dicht bij de 1,5 graad zitten en we zeggen net van ja, die 2 graden is al, waarschijnlijk gaan we die niet halen.
Ja.
Nou, dan is wel echt zonneklaar dat we echt alles op alles moeten zetten. Zowel als je gewoon heel erg technisch naar de stoplichtjes kijkt, maar ook als je heel erg met zorg naar de aarde kijkt. Van hoe gaat het met de aarde? Hoe gaat het met de aarde verder? Dan moet je eigenlijk ook daar die zorg wel heel serieus nemen, denk ik.
Ja, precies. En dan is dus terecht om op positieve trendbreuken te wijzen. Ja. Maar is de vraag eigenlijk een beetje, hoe verhoudt zich dat tot het totale verhaal? En je zegt dus aan het zowel aan die technische kant van die stoplichtjes als op de totale impact, is dat gewoon toch een hele minimale positieve boodschap.
Ja.
Dan breder dan klimaatverhaal. Want wat ik volgens mij in die dashboard wat je net noemde niet hoorde, is, vind ik, dat ik altijd een sterk punt uit jullie boek. Dat bijvoorbeeld die grondstoffen zo schaars worden en het water wat op is, die planetaire grenzen die je als noemt, waarvan er al zoveel overschreden zijn. Dat zit eigenlijk ook in deze hele verhaallijn niet.
Ja, dat is inderdaad een tweede groot probleem. Dat er inderdaad om de energietransitie door te lopen, hebben we heel veel meer metalen en mineralen nodig. Voor veel mensen is dat ook nog best een verrassing. Want waarom zou dat zo zijn? Nou, dat heeft ermee te maken dat fossiele brandstoffen hebben een hele hoge energiedichtheid. En dat betekent dat je eigenlijk met heel weinig infrastructuur heel veel energie kunt verplaatsen. Of als ik het heel simpel uitdruk, als je 1 liter olie verplaatst, dan verplaats je eigenlijk heel erg veel energie. En dat betekent dus dat je met heel weinig pijpleidingen en met heel weinig containers,
enorme hoeveelheden energie
heel
de wereld
grote
kan krijgen.
Hoeveelheden energie kunt verplaatsen. Ik gebruik wel eens het volgende voorbeeld. Stel, we zitten voor de industriële revolutie en we moeten alle werk wat in de economie gebeurt, moeten we gewoon met menskracht en paardenkracht doen. Dan zou je voor, ik ga hem eens even aan jou stellen, Allard. Hoeveel liter olie denk jij dat er nodig is? We leven in het pre-industriële tijdperk, rond 1700 of zo. En je hebt er gewoon een prachtig veld met koren wat geoogst moet worden. Met een sikkel uiteraard. Dat moet je gewoon met de hand gaan oogsten. Ja, hoeveel liter olie zou je nodig hebben om het werk van 1 volwassen landarbeider te vervangen die dat veld gaat oogsten?
Op een dag? Of op een...
Voor een maand.
Dus voor een maand.
Als die landarbeider een maand zou werken, hoeveel liter olie zou je nodig hebben als je dat met een machine zou willen vervangen?
Nou, een auto gaat ongeveer 40 liter benzine. En je zou zo'n veld naaien. 100 liter?
2,5 liter.
Oh.
Ja, dit is echt ongelooflijk. Ik doe dit best wel vaak met gewoon groepen mensen. Laat ik het mensen een beetje gokken. Normaal heb je de wijsheid van de groep. Ja. Maak ook altijd een grapje aan het begin van de lezing. Van mensen, niet bang zijn, gewoon wat roepen. De wijsheid van de groep zorgt ervoor dat jullie goed uitkomen. Maar dit is een van de weinige vragen waar de wijsheid van de groep heel ver ernaast zit. Want inderdaad, meestal kom ik ergens gemiddeld op 500 liter of zo uit.
Ja, ja.
Dus
dan zat ik nog aan de lage
kant. Eigenlijk, ben je eigenlijk nog gemiddeld genomen
nog
al iets wijzer dan de meeste groepen. Maar 2,5 liter. Voor luisteraar, ik zou het natuurlijk ook nooit geraden hebben. Dus daar niet van. Maar ik heb het dus ooit gelezen. En ik dacht toen echt van, dat is wel echt ongelooflijk. En als je dus op jaarbasis kijkt, heb je aan 30 liter olie genoeg om het werk van 1 volwassene te vervangen. Machinaal. Ja, dat is echt onbevattelijk. En dat zegt dus iets over de energiedichtheid van olie. Daar zit gewoon echt absurd veel energie in. En dat is natuurlijk in 100 miljoen jaar is die energie opgebouwd. Ja. En heel erg geconcentreerd geraakt. Nou, en om dan terug te komen bij dat punt. Ja, dat is dus super makkelijk om energie te verplaatsen als het in olie zit. En tegelijkertijd, als je dus energie moet verplaatsen in de vorm van elektriciteit, of je moet het opwekken in de vorm van elektriciteit, dan heb je daar dus veel meer infrastructuur voor nodig.
Ja, en dus veel meer grondstoffen nodig om dat vervolgens...
En daar heb je echt een ongelofelijke grondstoffenvraag bij nodig. En ik nam even dit aanloopje om het voor mensen ook iets inzichtelijk te maken van waarom dan zoveel meer materialen? Nou ja, dat heeft dus enerzijds te maken met de opwek.
Ja.
Dus veel meer zonnepanelen en windmolens, terwijl je olie gewoon uit de grond kan halen in hele grote hoeveelheden met relatief weinig equipment. Het tweede is het transport. Het transport van elektriciteit is veel complexer. Ja. Want daar heb je bijvoorbeeld allerlei stroomkabels voor nodig. En dus enorme hoeveelheden koper. En het derde is de opslag. Olieopslag is heel makkelijk. Dus in de Rotterdamse haven staan een paar van die hele grote ronde dozen. En daar zit dan absurd veel energie in. Als je dat zou gaan vertalen in equivalente FTE...
Van mensen, ja.
Dan zit daar waarschijnlijk gewoon een heel volk in één zo'n grote ton qua werkkracht. Maar als je elektriciteit moet opslaan, dan moet je dus weer heel andere stappen nemen. Ja. Dus dan moet je of enorme batterijen gaan aanleggen. Nou, dat zien we dus in elektrische voertuigen. Die dingen zijn loodzwaar vanwege al die metalen voor de batterijen. En mineralen trouwens ook. Of je moet het omzetten in waterstof. Maar dan verlies je weer een heel groot deel van de energie bij de omzetting in waterstof. Met andere woorden, het is echt veel moeilijker om een energieinfrastructuur op te bouwen zonder olie.
Ja. Ja, en tel daar dus dan ook nog bij op dat het opraken van het zoete water, de biodiversiteit die achteruit holt, zulke soort dingen, dat gaat ook natuurlijk allemaal, gaat dit verhaal een beetje aan voorbij, dat optimistische verhaal van oh, CO2 keldert, oh top, daarmee is het probleem opgelost, maar dat is niet het enkele probleem wat er is.
Ja, om nog van de materialen in één zin te pakken, we hebben eigenlijk gewoon als voorspelling, dat is van de Club van Rijke Landen, maar de VN-voorspelling zit daar niet ver naast, dat gewoon wereldwijd het materiaalgebruik in de komende 40 jaar met 100% gaat stijgen. Ja. En in rijke landen zoals Nederland met 60%. Ja. Ook even voor zometeen dan misschien. Maar dat betekent dus dat een circulaire economie in combinatie met de energietransitie gewoon, zeker in combinatie met economische groei, niet haalbaar gaat zijn. Dat is eigenlijk al heel slecht nieuws op zichzelf. Ja. En dan is inderdaad het tweede dat naast materialen moeten we ook kijken naar water, land en emissies van toxische stoffen. En samen met broeikasgassen erbij heb je dan 5 knoppen om aan te draaien. Ik noem het altijd de grote 5, of de big 5. Dat zijn de 5 knoppen die tegelijkertijd naar beneden gedraaid moeten worden.
En nog één keertje, welke 5 zijn dat?
De 5 zijn dan broeikasgassen, materialen, water, land en emissies van toxische stoffen. En dan gaat het over chemicaliën en plastics.
Ja.
Dat zijn de grote 5. En als we binnen de draagkracht van de aarde willen komen, dat is dan weer gedefinieerd met 9 essentiële ecosystemen die het leven op aarde mogelijk maken. Van Rukström, daar kunnen we nog wel een linkje naar in de show notes zetten. Dus dat is eigenlijk gewoon de ecosystemen die zorgen dat we een leefbare planeet hebben. Dan moeten die 5 knoppen tegelijkertijd en wel binnen 20 jaar naar beneden. Want we hebben op dit moment helaas al 6 van de 9 planetaire grenzen wereldwijd overschreden.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat stel je bent luisteraar, je wilt zelf gaan uitzoeken of je wilt meer te weten komen over de vraag wat is het meest geëigend, optimisme of pessimisme. Dan zou ik je aanraden, kijk naar de grote 5 en ga gewoon data verzamelen over de ontwikkeling van die 5 variabelen. En ga dan kijken of prognostiseren van hoe waarschijnlijk is het dat we die 5 naar beneden gaan brengen in de komende 20, 30 jaar.
Ja, linkjes komen dat in de show notes. Het gaat denk ik misschien wat snel met al deze lijstjes en zo. Maar volgens mij heel goed neerzetten. En laten we ook even die IEA-lijst, die 45 stoplichten neerzetten.
Ja.
Breder is misschien wel dat optimisme verhaal natuurlijk ook aanstaat. Omdat we daar ook wel behoefte aan hebben, kan ik me voorstellen. Laat ik voor mezelf spreken. Soms kan het je wat zwaar te moede vallen. En kan ik ook wel eens denken, jeetje, gaat het allemaal nog wel goed komen? Dan denk je, hey, yes, het kan wel. Weet je wel, yes, we can.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat hebben we ook ergens nodig, toch?
Ja, zeker. Nou, en als ik ook gewoon het heel persoonlijk zou moeten uitdrukken, ik ben dus qua karakter heel erg het glas is half vol persoon. Ik heb zelfs wel eens kritiek gehad na een lezing van Paul, ben je niet veel te hoopvol? En toen zei ik, goh, wat een bijzondere vorm van kritiek. Ja. Hoe kun je dan te hoopvol zijn? Ja. En volgens die toehoorder was dat dus terechte kritiek. Ja. En ja goed, waar ik zal zo iets meer vertellen over waar ik mijn hoop uithaal. Maar in ieder geval ben ik geneigd om, als ik inderdaad positieve ontwikkelingen zie, om die gewoon wel te verdisconteren. Dat ik denk, oh, dat is mooi, want dan gaan we misschien inderdaad wat met elkaar bereiken. En ik denk dat die behoefte ook echt heel terecht is. Omdat als je wil bijdragen, dan wil je ook het gevoel hebben dat het kan. En dat vind ik eigenlijk een hele logische menselijke behoefte. Dat als je ergens naar streeft en de kans is, nou, bijvoorbeeld 50% dat het ook echt zoden aan de dijk gaat zetten, of de kans is 1%, dan maakt het voor denk ik je motivatie best wel uit in hoeverre je daar impact mee kunt hebben.
En als je dan kijkt naar dat optimisme en pessimisme, wat helpt ons dan het meeste? Want nou, pessimisme kan je ook alweer juist in beweging zetten. Die denkt, shit, de boel is zo aan, nu moet ik iets gaan doen. De optimisme kan ook, dat is een beetje, merk ik het sentiment richting bijvoorbeeld zo'n boek van Hannah Ritchie. Van, oh, we hebben nog wel even of zoiets. Of rustig aan.
Ja, de meeste filosofen die ik hierover heb gelezen, die wijzen eigenlijk zowel optimisme als pessimisme af.
Okay. Wat dan wel?
Daar kunnen we inderdaad sowieso zo op komen, inderdaad. Maar de optimisme, dat kan je blik versluieren omdat je daarmee het realisme uit het oog kunt verliezen. Dat je toch inderdaad een beetje met een roze bril naar de wereld gaat kijken. Pessimisme kan ervoor zorgen dat je lamgeslagen wordt. Ik denk dat je dat ook zelf kan herkennen. Ik ben dan wel een persoon van het glas is half vol. Maar ik heb ook momenten dat het glas voor mij echt half leeg of helemaal leeg voelt. En dan voel je inderdaad ook echt wel je motivatie een beetje wegglijden. Dus in dat opzicht, die twee uitersten, die zou je dan vanuit filosofisch oogpunt het beste kunnen vermijden.
En wat moet je dan wel voor perspectief hebben?
Nou, wat ik best vaak als vraag heb gehad van, is dan inderdaad niet een gezonde angst bijvoorbeeld niet heel nuttig? Bijvoorbeeld, ik heb best ook wel eens met activisten van XR gesproken en die zeggen dan van, maar als mensen niet weten wat er te gebeuren staat, dan kunnen mensen ook niet vanuit de paniek die ze dan ervaren tot actie komen.
Nee.
Dus je moet je voorstellen, als je huis in brand staat of je kind dreigt in het water te vallen of te verdrinken, dan voel je enorme angst en paniek. Maar die adrenaline rush, die kan er echt voor zorgen dat je razendsnel in actie komt.
En als dingen durft die je anders misschien niet durft. Of,
Als ik naar mezelf kijk, met een adrenaline rush van angst, word ik heel helder in mijn hoofd. Dan kan ik echt heel kordaat en kalm en goed daadkrachtig handelen. En dan denk ik, ik kan me zeker voorstellen dat een gezonde angst ook wel nut heeft. Maar het schijnt dan wel weer zo te zijn. En dat is dan toch misschien het punt waar we dan van moeten leren, dat het een kortstondig stevig effect kan hebben. Maar dat als je echt langdurig wil volhouden, heb je hoop nodig.
Hmm.
Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, toch als antwoord heel puntig op jouw vraag, van in plaats van optimisme of pessimisme, hebben we angst en hoop nodig. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die we echt psychologisch gezien het beste kunnen aanwakkeren.
En wat is hoop dan? Niet optimisme. Ik denk dat heel snel in mijn hoofd is hoop en optimisme is een beetje zelf. Van, er is hoop dat het wel anders kan. Maar hoop is dus iets anders dan optimisme.
Hoop is iets anders dan optimisme. Ja, zeker weten. En ik heb zelf over de hoop het meeste geleerd van Martin Luther King. Dat is gewoon een enorme inspiratiebron voor mij. Ik heb ook echt alles wat hij ooit een keer gezegd heeft of opgeschreven heeft wel een keer gehoord of gelezen. Een keer zijn hele archief geplunderd. Echt fantastisch hoe hij. En hij heeft natuurlijk ook heel erg de hoop gecultiveerd.
Ja.
En wat we met de roze bril van vandaag vaak vergeten te zien, is wat een enorme uphill battle hij heeft moeten strijden. Dus heel vaak bijvoorbeeld over de Montgomery bus boycott wordt dan makkelijk gesproken van, nou, Rosa Parks bleef zitten in de bus en daarna werd de wet aangepast. Nou, niet dus. Dat duurde 380 dagen, moesten ze de bus boycotten.
Hm.
Ze hebben talloze duizenden schoenen versleten. En nadat ze gelijk kregen bij de Supreme Court, bleef daarna de gewoonte in stand. Want de wet
dat zwarte mensen achterin moesten zitten.
Maar, exact. Maar zwarte mensen hebben nog jaren achterin de bus moeten zitten. En dat was nog maar één voorbeeldje van de busmaatschappij. En daarna moesten ze nog vechten. En tot op de dag van vandaag is eigenlijk de strijd nog steeds niet helemaal gestreden. Dat zag je natuurlijk ook nog steeds in de VS. Dat nog steeds een enorme achterstand is. Ja, kortom, Martin Luther King wist wat hoop was. En dat hoop dus ook tegen de klippen op is. Dat is ik denk dat het trouwens ook precies zou zijn hoe hij hoop zou definiëren. Hoop is per definitie tegen de klippen op. Maar hoop betekent ook, is een prachtig citaat van King over hoop is, hoop is altijd gelegen in het engagement van een minderheid. Dat is hoe hij hoop definieert. En hij zegt dus in alle omstandigheden, hoe slecht het er ook voor staat, is nog steeds je hoop gelegen in het engagement van die minderheid.
En hoe bedoelt u dat? Van, je zoekt naar hoop en dan moet je dus zoeken bij mensen in een minderheidspositie die geëngageerd zijn. Daar kun je het vinden. Dan,
daar ga je de hoop vinden. Nou, en beter gezegd, niet alleen bij die mensen tref je hoop. Het zou best kunnen, want King heeft diverse depressies gehad, dat misschien niet zozeer bij die mensen die geëngageerd in actie komen de hoop te vinden is, maar bij wat zij teweeg brengen.
Hmm.
Wat mensen die geëngageerd zijn teweeg brengen, dat zorgt uiteindelijk voor dat de hoop zegeviert. Ook al duurt het soms heel lang, want een andere uitspraak van King is van, de boog van rechtvaardigheid is lang, maar buigt wel naar gerechtigheid.
Ja, mooi.
Ik zeg het verkeerd. De boog van de geschiedenis is lang, maar buigt naar gerechtigheid. Ja. En dus dat geduld moet je uitoefenen. En misschien als je in die minderheidspositie zit en je bent aan het strijden, heb je helemaal niet het gevoel dat je aan het winnen bent. Maar toch, als je in de geschiedenis kijkt, is het bijna altijd zo dat die minderheid die geëngageerd aan de slag gaat, de reden is geweest dat een strijd is gewonnen. En dat is dus volgens King waar we moeten kijken als we hoop zoeken. En dat betekent dus ook dat we onze hele blikrichting, ik ben echt geneigd om te zeggen dat we zelfs ons wereldbeeld moeten veranderen om hoop te vinden.
We moeten dus naar die minderheid kijken en niet naar de meerderheid.
Exact. We moeten naar de minderheid kijken. Dat is superbelangrijk. En we moeten ook kijken, wat doet die minderheid nou eigenlijk? Wat is nou hun activiteit wat hen onderscheidt van de meerderheid of van hoe de status quo werkt? En daar heb ik dus veel over nagedacht.
En wat is dan de minderheid waar jij bijvoorbeeld naar kijkt?
Nou ja, vandaag de dag zie je die minderheid gelukkig overal. Dat is gewoon iedereen die binnen zijn of haar bedrijf of binnen de overheidsinstantie of binnen de gemeenteraad zich uitspreekt voor een echt andere economische structuur. Of als je het nog breder zou trekken, echt andere samenlevingsstructuur. En dat vat ik zelf altijd samen met het zinnetje. Het streven naar een inclusief en gelukkig Nederland dat binnen de dragers van de aarde leeft. Dat vergt echt dat we allerlei wissels omzetten. Iedereen die zich daarvoor uitspreekt, is op dit moment in de minderheid. Ja. Overal waar ik kom, en ik kom echt op heel veel plekken, sta ik in een hele kleine minderheid.
Ja.
In ieder geval, ik denk niet voor de droom trouwens, maar wel voor wat daarvoor
voor
nodig is.
Op ja.
Duur moment, ik ga uitleggen, daar is dit en dit en dat voor nodig. Dan haken heel veel mensen nog af. En
je zegt, we moeten onze blik echt veranderen. We moeten dus naar die minderheden kijken.
En vooral naar wat ze doen. En wat doen ze? Ze zijn bezig met overtuigen. En overtuigen impliceert dat er op geestelijk niveau iets kan gebeuren bij een mens wat met geen enkele dwang of macht voor elkaar te krijgen is. En vandaar dat ik ook zeg, je zou bijna je wereldbeeld moeten veranderen. Stel, je hebt een wereldbeeld wat helemaal geregeerd wordt door bijvoorbeeld natuurwetten of door determinisme. Dus stel, ja, misschien ben je een hardcore materialist in de natuurkundige zin of in de kosmologische zin. Of je bent een hardcore marxist voor wie de hele geschiedenis gedetermineerd is van dit moet volgens de ijzeren wetten van de geschiedenis zo en zo lopen.
Of een hardcore kapitalist en alles is altijd vraag en aanbod.
Oh ja, precies. Inderdaad. Bijvoorbeeld echt een libertair die zegt van dit is inderdaad de enige manier waarop we waarop de geschiedenis zich verder kan ontvouwen. In zo'n wereldbeeld is er geen ruimte voor overtuiging, omdat eigenlijk alles door noodzakelijkheid of door vaste wetten geregeerd wordt. En dat betekent dus ook dat alle gedrag van mensen ja, gewoon gedetermineerd is door de prikkels in de omgeving, door hoe mensen geconditioneerd zijn. Genetische patronen, gedragspatronen.
Dat ligt eigenlijk een beetje wat een vaak gehoorde cynische reactie is op allerlei mensen die zeggen dat dingen anders moeten. Ja, kun je wel willen, maar zo zijn de dingen nu eenmaal eigenlijk.
Ja, en wat mensen dan eigenlijk zeggen is twee dingen tegelijk. Want dat is inderdaad, zo zijn de dingen nu eenmaal. Maar wat ze eigenlijk vooral ook impliciet zeggen is dat de mens ook een ding is. Want zo zijn de mensen nu ook eenmaal. Want mensen gedragen zich ook volledig geconditioneerd door hun omgeving en hun genen. En ja, daardoor kunnen ze eigenlijk niet anders dan bijvoorbeeld gemakzuchtig zijn en kiezen voor de korte termijn. Want ja, dat zit nou eenmaal. Ja. Heel vaak hoor je zo'n soort redenering. Ja, maar het is nou eenmaal evolutionair zo bepaald dat. En dan komt er weer een of andere hersenschors die ik niet ken, met als reden waarom dan mensen gemakzuchtig of alleen maar naar korte termijn zouden kunnen kijken.
En dus hebben we ons daar maar bij neer te leggen.
Dat is wel een impliciete veronderstelling, als je dat inderdaad heel deterministisch invult. En vandaar dat ik ook echt denk, als je ruimte wil laten voor overtuiging, of je wil echt openlaten dat door iemand te overtuigen ook echt iets kan veranderen, dan zul je ook in je wereldbeeld enige ruimte moeten laten voor overtuiging.
Ja.
Letterlijk in de zin van, tegen alle conditionering in, als ik met een gloedvol betoog kom, met goede logische redenen, met goede emotionele redenen en met goede ethische redenen, dan is iemand te overtuigen. Ongeacht hoe vast iemand ook zit in zijn eigen gedrag of in zijn gewoontes of in geconditioneerd als omgeving, of misschien zelfs wel door een dictator gedwongen om een bepaald wereldbeeld aan te hangen. Zelfs dan is er een mogelijkheid dat je iemand kunt overtuigen. Dat is eigenlijk wat
ja, en dan hoor ik je zeggen, niet alleen overtuigen met strakke argumentatielijnen, maar breder dan dat dus.
Eigenlijk breder dan dat. Ja, het gaat hier echt overtuigen in de zin van de klassieke retorica. Dus in de retorica van bijvoorbeeld de klassieke oudheid gaat het altijd over de logos. Dus met hele goede wetenschappelijke argumenten, dus rationele argumenten. Het gaat over de pathos. dat iemand ook aan te spreken is op gevoel. Bijvoorbeeld een gevoel van verdriet als je je eigen leefomgeving ziet verpieteren. Of het gevoel van verdriet dat je kan hebben als voor jouw kinderen de wereld slechter achterblijft. En de ethos, dat is gewoon, ja, hoe zou de wereld moeten zijn? En wat is moreel wel en niet juist om te doen? En dat zijn eigenlijk de drie manieren waarop je in de retorica probeert mensen te overtuigen. En nou, over wereldbeelden gesproken en over de klassieke oudheid gesproken, dit was ook het wereldbeeld van iemand als Plato. Dus Plato zei van de wereld wordt geregeerd door twee machten. De macht van de noodzaak of het noodlot.
Mm-hmm. En de macht die van krachten van ofwel marxisme of kapitalisme. Van ja, zo zijn de dingen nu eenmaal, die noodzaak. Ja.
En de andere kracht is de kracht van de reden. Maar dan dus in de zin van redelijkheid met logos, ethos en pathos. Dus dat je mensen echt kunt overtuigen. En nou, dit is natuurlijk bij uitstek de weg die Martin Luther King bewandeld heeft. Hij heeft eigenlijk gewoon onvermoeibaar echt 10.000 spreekbeurten per jaar gedaan om mensen te overtuigen. En wat hij daar altijd voor ogen heeft gehad, dat kun je ook in al zijn teksten en brieven en zo terugvinden, is het overtuigen van de gematigde witte Amerikaan. Dat heeft hij continu voor ogen gehad. Van hoe kan ik met logische argumenten, maar ook natuurlijk door in te spelen op hun gevoel en op hun morele overtuigingen, hen overtuigen dat het gewoon echt fundamenteel onjuist is en dat we echt dingen moeten veranderen die voor hen heel ver weg stonden. Wat nu vanzelfsprekend is, was toen echt ondenkbaar om te veranderen. En ik denk dat dat op de lange termijn de manier is waarop samenlevingen veranderen en waarop ook het onmogelijke mogelijk wordt. En daar zijn gelukkig echt fantastische voorbeelden van in de geschiedenis. Dus bij de afschaffing van de slavernij, bij de vrouwenbeweging, de arbeidsrechtenbeweging, de burgerrechtenbeweging, de LHBTIQ-beweging recent. De milieubeweging heeft natuurlijk ook grote successen geboekt. Nog niet zoveel als je zou willen, maar heeft ook echt hele grote veranderingen teweeggebracht. En dat is eigenlijk door te overtuigen. Want dit begint altijd vanuit de minderheidspositie. Je hebt qua harde macht, dus de wetten van de noodzakelijkheid van Plato, daar heb je eigenlijk bijna geen invloed op. Want ja, de mensen die echt de macht hebben of het bezit hebben, of ja, daar sta je buiten. Maar ze hebben wel de kracht van de overtuiging. Ja. En die blijkt dan op de lange termijn echt doorslaggevend.
Dankjewel, Paul. Het is mooi hoe we sowieso de hele wereld over zijn gegaan met Plato en de geschiedenis door met Plato en Martin Luther King en naar het heden. En ja, je snapt na de behoefte aan optimisme. En dat is denk ik dus heel goed. Maar eigenlijk krijg je dat we moeten niet ten opzichte van het soms wat neerdrukkende pessimisme en ja, een beetje misplaatst optimisme neerzetten. Maar dus de hoop inderdaad tegen de klippen op. Maar in de wetenschap dat uiteindelijk de lange boog van de geschiedenis naar gerechtigheid beweegt. Ik vind het een mooie oproep. En ja, mooi ook om misschien naar voorbij de korte termijn te kijken. Ook in dat opzicht. En niet te denken van lukt het om morgen dingen anders te doen. Met kleine stapjes wel, maar vooral ook die lange lijn in de gaten houden. Van laten we met elkaar daarin verder bewegen. Ook als niemand meer verwacht, toch door te gaan richting dat goede te bewegen.
Zeker weten. En ook een oproep aan alle luisteraars. Jouw poging om in jouw naaste omgeving mensen te overtuigen is het essentiële kernonderdeel van het succes van over 2, 3, 4, 5 decennia. En dat moet je continu voor ogen houden. Dus ook als je denkt, ik ben nu een gesprek aan het voeren tegen de klippen op, of ik zit echt in een minderheidspositie en ik vind het heel lastig om het gesprek te voeren. Het gesprek voeren met mensen die anders naar de wereld kijken en proberen hen goed naar hen te luisteren om te beginnen, maar daarna ook echt te proberen hen met goede argumenten te overtuigen. Dat is wel de manier waarop we uiteindelijk ook de vooruitgang gaan brengen.
Ja, en dan dus overtuigen, niet alleen met puur rationeel verhaal, maar op die bredere zin.
Exact,
ook
ja,
het gevoel en de ethiek erbij te pakken.
Heel erg het gevoel erbij pakken. Vandaar dat het ook echt begint met luisteren van wat beweegt iemand. En dan op grond daarvan proberen ook het gevoel van mensen te raken. Ja.
Ja, dankjewel, Paul. En jij dank voor het luisteren. Deel deze podcast dus ook vooral met mensen die het ook moeten horen. En abonneer je ook, want volgende keer gaan we het hebben over gezondheid. Iets waar een vreemde paradox aan zit. Want we worden ouder dan ooit tevoren. Dat is een reden tot optimisme. Maar tegelijkertijd leven we ook heel ongezond. Zo waren er bijvoorbeeld nog nooit zoveel mensen met obesitas. Hoe moeten we hier nou tegenaan kijken, deze rare paradox? En hoe moeten we daarmee omgaan? En tel daarbij ook nog steeds de stijgende zorgkosten en de grote personeelstekorten op. Kortom, hoog tijd om vanuit leven naar de groei naar dit onderwerp te kijken. Nou, wil je nou reageren of een vraag voorleggen aan Paul? Stuur dan graag je vraag in door middel van een mailtje aan post@justenough.nl. En heel graag tot een volgende keer.